Bij de troon van uw genade hebt u mij een plaats bereid, zongen wij. En niet alleen dat dat voor ons als gelovigen individueel geldt, maar de situatie zoals wij die in dat lied bezongen is feitelijk ook de situatie van heel het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, waarbij ik dan ook maar de woorden van Jacobus citeer, die zei: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren en zo verder. Dat was Handelingen 15. Het tegenwoordige werk van God, dan wel van Christus, maar ook van de Heilige Geest, dat maakt helemaal geen verschil. Het tegenwoordige werk bestaat inderdaad uit de verzameling van een volk voor zijn naam. En zoals Jacobus zei, hij doet dat eerst. En daarna doet hij wat algemeen bekend was, algemeen bekend geacht wordt te zijn en werd te zijn, ook in de dagen van Handelingen 15, namelijk dan pas is er sprake, daarna pas is er sprake van zijn wederkeer. Daarna zal hij wederkeren de troon van zijn vader David oprichten en wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, daarna pas zal hij zijn koninkrijk op aarde alsnog in heerlijkheid vestigen. We zijn daarbij terecht bij wat ik altijd noem, gewoon met een vaste uitdrukking, het tegenwoordige werk van Christus. Niet dat ik die uitdrukking nou zo vaak ben tegengekomen, maar het is wel een uitdrukking die ik van huis uit heb meegekregen inderdaad. Want daarbuiten kom ik hem zelden tegen. En de reden daarvoor is inderdaad dat tegenwoordige werk van Christus feitelijk ook niet algemeen bekend is, niet alleen in de wereld, maar in het bijzonder natuurlijk ook niet in het christendom. Dat blijkt ook wel, want ja, ik heb gisteren uitdaging weer gekregen, dus nou ja, dan kan ik wel weer even. Dan zie ik dan in waar anderen zich mee bezighouden, zal ik maar zeggen. En dan weet ik weer helemaal hoe het zit, hè. Het blijkt wel, want Jan en Alleman, Jean E. Alleman, heeft dan een mening over wat God vandaag wil. En wat God vandaag doet. En wil dat er gebeuren gaat. Men weet dan ook precies wat God van ons dan wil, enzovoort. En sommigen ligt het zelfs helemaal andersom. Die weten precies wat zij van God willen. En voeren daar actie voor. Maken daar een bedrijfsplan voor, een businessplan, las ik. Want dat vraagt de financier. Ik moet het eigenlijk gewoon van me afzetten. Men weet het dus niet, hè. Wat God in deze tijd doet, wat God in deze tijd wil. Er zijn ook altijd mensen die komen tot de verrassende conclusie dat we in de laatste dagen of in de eindtijd leven. En ja, ik kan er ook slecht tegen. Want dat is al 2000 jaar zo, namelijk. Volgens het Bijbelse gebruik van de term. Dat is al begonnen bij de opstanding van Christus. En dat duurt voort en het duurt nog 1000 jaar voort. Dus hoezo leven we in de laatste dagen? Ja, dat is al heel lang zo, ja. Wat een verrassende ontdekking. Het is allemaal opnieuw uitvinden van het wiel, denk ik wel eens. En er zijn vaak heel geleerde mensen mee bezig ook. En dat komt dan in de krant. En niet alleen in Uitdaging overigens, maar ik kan niet eens zeggen met alle respect, maar ik vind dat zo jammer. Want als men zich nou gewoon alleen maar met de Bijbel zou bezighouden, met het gezag van de Bijbel, dan had je allemaal dat soort dingen niet, hè. Dan hoefde je elkaar niet wijs te maken wat tegenwoordig de Heer eigenlijk wil of gaat doen of zo. Er zijn mensen die denken dat binnen afzienbare tijd Nederland terugkeert tot God. Want zei iemand, als in 50 jaar Nederland helemaal ontkerstend kan geraken, zoals gebeurd is in de laatste 50 jaar, dan moet het toch ook in 50 jaar weer terug kunnen keren tot God. Dan denk ik, die had beter op moeten letten op school. Afbraak, dat is makkelijk. En wat je in 50 jaar afbreekt, bouw je niet in 50 jaar weer op, hoor. Echt niet. Het is een logica van niks. Bovendien, de Bijbel zegt dat het anders zou zijn. Dat het anders zou gaan. Bovendien, het is helemaal niet de bedoeling dat Nederland tot bekering komt. De bedoeling is dat God zich uit de volkeren een volk voor zijn naam verzamelt. Individuen dus, die geconfronteerd worden met het evangelie, die komen tot aanvaarding van het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid, en die daarmee getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld en uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En merkwaardige wijze, wat ik nu zeg, is niet alleen volstrekt 100% Bijbelse waarheid. Maar ja, de geschiedenis bevestigt dit. Ik bedoel, er is nog nooit wat anders gebeurd dan dit. Dat individuen kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En die hadden het dan dikwijls wel zwaar te verduren in deze wereld. En soms hadden ze een grote invloed in de praktijk. Omdat ze toch wel met grote getalen waren af en toe. Maar de algemene regel was, stond toch, het was een minderheid en ze bevinden zich aan de rand van de samenleving, om niet te zeggen volkomen daarbuiten. En ze worden in het algemeen ketters genoemd. En men geeft het woord dan de betekenis van afvalligen en dwalenden enzovoort. En naar wereldse maatstaven is dat ook zo. Want wij die geloven zijn naar wereldse maatstaven afvalligen. Wij doen niet mee. Wij horen er niet bij, niet echt tenminste. Wij leven daarin, dat is ook wat de Bijbel zegt. En dat zou ook zo zijn, maar we horen er niet bij. Er staat dan, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En de Heer Jezus bidt aan zijn hemelse Vader. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En daarmee van de duisternis en wat dat maar wezen mag. Ons past wat dat betreft enige bescheidenheid. Maar aan de andere kant, wij zouden ons ook bewust zijn, in het bijzonder, van de veel hogere roeping die wij hebben dan deze aardse, een eventuele aardse. Wij hebben een hemelse roeping ontvangen en wij verkeren, zoals we zongen, niet alleen voor de troon der genade in de zin van dat wij uit genade zijn zalig geworden, maar daarna ook dat wij uit genade leven en dat wij uit diezelfde genade van God ook inderdaad in een hemelse positie voor altijd zijn terechtgekomen. Dat is de bevoorrechte positie van de erfgenaam, de eerstgeborene en zo verder. Om dat soort dingen gaat het. Het is natuurlijk heel populair geweest altijd om voor de hand liggende redenen om in de Bijbel schriftplaatsen te zoeken waaruit blijkt dat wij de opdracht hebben om het woord van God dan wel het evangelie te prediken aan iedereen, hè? Aan Jan en allemaal. Hè? Kijk, dat willen wij ook graag, want wij zijn een vereniging, een instituut, toch? En wij zouden het leuk vinden als we vele leden hebben, want dan kunnen we vuist maken, hè? Onder het motto eendracht maakt macht of zoiets en al dat soort dingen meer. En dan kunnen we met z'n allen naar Den Haag. En als het ons helemaal niet bevalt, dan kunnen we ook nog met z'n allen staken. Dat is ook leuk als je met velen bent. Bovendien maakt het financieel ook wat interessanter, want je kunt een inkooporganisatie oprichten, weet ik veel. U begrijpt hoe dat zit, hè? Met z'n allen. Dus waar vinden we nou in de Bijbel een tekst waar staat dat wij alle volken... Nou, dat staat in de Bijbel, hè? Dat is makkelijk, hè? Er staat, gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. Het is dus de wil van God. Die kunnen we vinden. Nou, dit was er één. Dat noemt men meteen de grote zendingsopdracht. We hebben er nog één. We hebben het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar die wordt al moeilijker, omdat men dikwijls gelooft dat God het geloof zelf eerst moet verstrekken. Dat heet de leer van de uitverkiezing, dus met die tekst kun je eigenlijk niet zoveel. Wat hebben we dan nog? Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Hebben we er nog meer? Petrus, die zegt dat we altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen, rekenschap af te geven van de hoop die in ons is. En dan zegt u natuurlijk, moet dat dan niet? Dan zeg ik, ja hoor, ja, het is de bedoeling dat wij het evangelie prediken. Alleen zou ik andere schriftplaatsen daarbij aanhalen. Bijvoorbeeld die van de gemeente is een pilaren vastigheid der waarheid. God heeft ons het woord toevertrouwd. We zouden het beheren, we zouden het beter doen dan Israël in het verleden. Dat vind ik veel sterker eigenlijk. Natuurlijk is dat bijbels. Maar ja, weet je wat ik hier heb? Hier heb ik een lijstje van, ik sta boven dat het de 20 zijn, dat weet ik niet. Een lijstje van schriftplaatsen waarin precies het tegenovergestelde staat, hè? En er zijn er meer, want die schriftplaatsen waarin staat, gaat niet naar de weg van die, maar ga niet naar de weg van de, maar ga veel eer naar dat enzovoorts. Die heb ik dan niet eens meegeteld, hè? Waaruit zou moeten blijken dat het dan toch niet helemaal voor alle mensen bestemd is. En die van, en als je niet horen wil, schud de stof van je voeten en ja, die strepen we weg tegen, houd aan, tijdig en ontijdig. Ik hoop dat duidelijk wordt, dat je voor wat je maar wil, kun je altijd wel een bijbeltekst voor vinden. Dat is niet zo moeilijk. Maar je zou die schriftplaatsen in hun verband moeten lezen in de Bijbel. Waar gaat het helemaal over? Om te weten of het überhaupt wel op ons van toepassing gebracht wordt in de Bijbel zelf. En dus door ons, of dat door ons eigenlijk wel mag. Of andersom, je kan ook natuurlijk de statistiek erop loslaten. Zeggen, nou ik heb zoveel teksten waar dit staat en zoveel teksten waar dat staat. Wat moet je daar dan mee? Afwegen. Maar zoals gezegd, ik heb er hier 20 waar staat dat de Heer zegt tegen zijn discipelen dat ze hun mond moesten houden. Dat het helemaal niet de bedoeling was dat het verder verteld zou worden. Zelfs, in het bijzonder zelfs, niet de tekenen en wonderen die hij deed. Die tekenen en wonderen waar men in onze dagen om vraagt. Dat is ook altijd geweest trouwens, dat men erom vroeg. Men die men beschouwt als demonstraties, als manifestaties in het groot naar buiten toe. Maar deze, ja, dat is nou wel gebeurd. Maar denk erom dat je er niet over praat, hè. Moest verborgen blijven. Waarom? En op die vraag zijn meerdere antwoorden. Maar één, een niet al te historische, maar een wat bredere profetische, zal ik maar zeggen. Eén daarvan is gewoon dat zo'n hele periode waarin de discipelen het zwijgen werd opgelegd, waar zij onder een embargo geplaatst werden, heet dat, weet wel. Ze wisten wel, maar het mocht niet gepubliceerd worden. Dat is eigenlijk helemaal een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Want in het algemeen is het heus zo dat bijbelse waarheid, en dan hoop ik maar dat wij met elkaar ongeveer begrijpen wat bijbelse waarheid zo al omvat, dat bijbelse waarheid als zodanig helemaal niet voor de wereld bestemd is. En voor wat de prediking van het evangelie betreft, de bedoeling is dat daarbij individuele mensen opgeroepen worden om uit te gaan buiten de legerplaats en daar buiten de legerplaats deel te krijgen aan Christus en dus aan alle geestelijke zegeningen die voor de gemeente bestemd zijn. En een van die geestelijke zegeningen is volgens Efeze 1 dat wij zouden kennen de verborgenheden zelfs van Gods wil. Dat wil zeggen, die dingen die helemaal voor de wereld niet bestemd zijn, want waarheid is niet bestemd voor de wereld. Waarheid heeft namelijk waarde en dus gooit men spul niet voor de zwijnen. Iedereen kent die uitdrukking toch, hè? Uit de Bijbel. Men moet geen palen voor de zwijnen werpen. In de Bijbel betekent dat je moet ze niet bijbelse waarheid vertellen als ze toch geen interesse hebben. Zeker niet als ze vijandig staan tegenover de waarheid. Dan moet je ze dat helemaal niet vertellen. Nou weet ik wel dat het voor ons, kijk, als dit ethiek wordt, hebben we een probleem. Want wat moet je dan wel vertellen en wat niet? En hoe ver kun je gaan en dat soort dingen. En daar schrijven ze dan weer boeken over vol, over dat soort zaken en maar goed, ik beweer dat dat in de praktijk vanzelf wel gaat. Want ik ben zelfs van mening dat waar men alsnog vijandig komt te staan tegenover de waarheid of een deel daarvan, raakt men de waarheid ook vanzelf kwijt. En dat is van Gods wegen ook de bedoeling. Heb ik uit de Bijbel begrepen. U weet wel, er waren gelovigen in de Bijbel, die hielden er vreemde opvattingen op na. En Paulus zegt, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Dat is geen vriendelijke praat, maar Maar dat gebeurt. En u weet wat er dan gebeurt. Anders is er misschien iemand die u kan uitleggen wat dat voor een verschrikkelijke ziekte is. Maar je raakt alles kwijt dus. Dat is waar het over gaat. Kortom, in de dagen dat de Heer Jezus zijn openbare bediening vervulde onder de Joden, zal ik maar zeggen, in Judea. In die dagen lezen wij steeds opnieuw dat de Heer zegt tot zijn discipelen dat zij niet zouden vertellen wat ze gehoord en gezien hadden. En bovendien, de Heer zelf had ook, en ik zeg het nu heel voorzichtig, dat kan ik eigenlijk niet verantwoorden, maar ik doe het even. De Heer zelf had ook de neiging om niet openlijk te spreken. En dat is wat terughoudend gezegd, want de discipelen zelf zeggen: u hebt nou zoveel jaren onder ons en tot ons gesproken, en het was altijd maar in gelijkenissen, in beelden. Nu, maar het was de laatste avond in de opperzaal, zeggen: nu eindelijk spreekt u klare taal. Nu begrijpen we tenminste waar u het over hebt. Met andere woorden, wat hij daarvoor ook allemaal gezegd had, het was zodanig geformuleerd dat het dus heel moeilijk was om het te begrijpen. En dat laatste, dat weet ook iedereen, zal ik maar zeggen, dat weten alle heren theologen, want die beschouwen de discipelen als dom, omdat ze niet begrepen wat de Heer Jezus zei. Want vroeger waren de mensen dom, maar dat is evolutiegedachte, dat weet u toch, hè? Maar dat de discipelen het inderdaad niet begrepen, dat staat er bij gelegenheid ook. Maar het hele punt is dat de wijze van spreken van de Heer Jezus ook inderdaad er niet een was om iets systematisch uiteen te zetten. Integendeel. Hij stelde meer vragen dan dat hij antwoorden gaf. En voor velen levert dat vandaag nog precies hetzelfde op. Namelijk vragen, maar weinig antwoorden. Zo zit dat nou eenmaal. Maar onze tijd is er ook een van duisternis voor de wereld. En bovendien ook voor die gelovigen die in de Bijbel beschreven worden als vleeselijk. De Korintiërs heb ik het dus over. Hè? U weet wat er staat bij die Korintiërs. Ik zal even proberen hem op te zoeken in de gauwigheid. Dat is 1 Korinthe 2. Het laatste deel van het hoofdstuk, vanaf vers 14. Maar de natuurlijke, de zielijke, staat er eigenlijk, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid en zij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En mind you, de man heeft het wel degelijk over gelovigen, namelijk het grootste deel van de gelovigen in Korinthe uiteraard. Die weliswaar wedergeboren waren, maar vleeselijk gezind waren. Dat staat er ook in 3 vers 1 inmiddels. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want daar konden jullie toen nog niet tegen en nu nog steeds niet. Dat is wat er in de rest van 3 vers 2 staat. En dat betekent dus dat heel wat Bijbelse waarheid, geestelijke waarheid om zo te zeggen, hen volkomen ontging. En tot in de laatste hoofdstukken van de laatste Korinthebrief is dit het onderwerp en is dit het probleem van de apostel Paulus, dat hij een heel wat heeft te vertellen, maar dat zij niet bereid zijn om ernaar te luisteren en voor zover ze het wel doen, verstaan ze het niet, begrijpen ze niet waar het over gaat. En dat is wat hier aan het begin staat. Niettemin staat hier in vers 12... wij hebben de geest ontvangen die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is wel de wij. Wie wij? Wij geestelijke gelovigen. Wij die ons niet richten op de aardse omstandigheden, maar op de geestelijke dingen. Wij die ons niet bezighouden met, nou ja, waar houden wij ons mee bezig? Wij richten ons niet op ons eigen leven. Wij richten ons niet op ons eigen leven, op onze eigen bedoeling. Dat is volstrekt niet meer evangelisch, traditioneel, hoor, wat ik nu zeg. Maar ik zeg het toch. De bedoeling is niet dat wij ons richten op ons eigen leven en hoe wij dit moeten doen en hoe wij dat moeten doen. Dat heeft ieder mens, ook elke ongelovige. Daar is niks christelijks aan. Dat is gewoon het probleem van de mens in een wereld die hij niet kent, waar hij ook nog maar pas is. En waar hij het hooguit 100 jaar volhoudt. En wat is nou 100 jaar, bedoel ik maar. Wij zijn hier ook nog maar net. We moeten de weg vinden in het leven. Tegen dat we het ongeveer een klein beetje weten, zijn we oud en bejaard en lang afgedankt. Dat heet met pensioen. Nee, ik meen dat heel serieus. Het geheim van het christelijke leven is nou juist dat men zich zou richten op waar de Heer mee bezig is. Maar ja, ik heb u in de inleiding gezegd, het probleem is dat wij dat bepalen kennelijk, waar de Heer mee bezig is. En wij vinden dat uit. Of er is iemand onder ons die zegt, maar ik weet wat, de Heer heeft mij dat geopenbaard. De Heer wil zus en de Heer wil zo. Waaruit blijkt dat wij een wispelturige Heer hebben dan, blijkbaar. Nou, wij niet, maar zij wel. Want de Heer wil altijd maar weer wat anders. En daar heeft hij zoveel personeel voor nodig. Maar vooruit maar. Nee, het punt is dat wij ons zouden interesseren voor wat God doet. En dus inderdaad voor wat God gedaan heeft in het verleden. En zeker en ook voor wat hij zal doen in de toekomst. Want dat is niet zo twijfelachtig als dikwijls gedacht wordt. Integendeel. Ik vind het altijd een redelijk makkelijk onderwerp, hoor, de profetieën. Ben ik serieus. Het is ook tamelijk vrijblijvend, omdat het gewoonlijk niet al te veel over de gemeente gaat, maar over een goddeloze wereld en hoe de Heer daarmee klaarkomt enzovoort. Daar kun je vrijblijvend over spreken. Bovendien wordt het toch pas gerealiseerd nadat we hier weg zijn. Dus zolang we hier zijn, kun je er geen problemen over krijgen. En kan je de discussie voortzetten en daar ook eventueel je brood mee verdienen. Dat is maar makkelijk. Maar als het gaat over het heden, ja, dat moet je dus ook leren. Wat God vandaag doet, en dat leert de Bijbel ons ook uitdrukkelijk. Alleen of wij er vrede mee hebben en ons daarbij neer willen leggen, ja, dat is een ander verhaal. Maar als je dat leert, dan heb je ook niet meer die problemen over wat moet ik met mijn eigen leven aan, enzovoorts. De Bijbel zegt dat als je je weg wentelt op de Heer, dan zijn al je paden zijn dan paden des Heren. Of je nou links of rechts gaat, maakt voor de Heer niet uit. Heb je dat? Als je maar vertrouwt op de Heer en als eerste optie in je leven hebt, ik wil hem dienen. Wat je dan verder doet en welke kant je op gaat, dat maakt niks uit, hoor. Echt, dat is wat de Bijbel erover leert. En bovendien leert de Bijbel dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, om de dood eenvoudige reden dat we moeten leren volwassen worden. Want dat is wat verwacht moet worden, wat God verwacht van elk kind van God. Dat hij leert verantwoordelijkheid dragen. Ik roep dan altijd, de Heer geeft ons een pond, wat het ook is, en zegt, doet handeling totdat ik kom. Red je. Die heb ik van een Urker geleerd, die oude. En die had het weer van een West-Fries, dus ja, toch maar. Red je, hier is het, doe maar. Doe de handeling totdat ik kom, wederkom, dan is de afrekening. En onderweg moeten wij ons inderdaad zelf zien te redden in die zin. En onze eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Dat is onze opvoeding. We lopen wat stage hier en dat soort dingen meer. Dat is waar het over gaat, hoor. En wat die wereld betreft, ja, de wereld is in nood. Dat is altijd zo geweest. Maar je kan net zo goed zeggen, de wereld is goddeloos. En dat is altijd zo geweest. En dat het heel onze bedeling door zo blijft. Dat is ook inderdaad zo. En dat de mensen verloren gaan, dat is inderdaad zo. Maar dat de mensen ook absoluut niet naar het evangelie willen luisteren, dat is ook inderdaad zo, ja. Het is niet een kwestie van uitverkiezing van Gods wegen, want zo heeft men het probleem willen oplossen. Het is een kwestie van keuze van de mens zelf, die weigert om verantwoordelijkheid te dragen. En zijn keuze te maken. En als hij al kiest, kiest hij zijn eigen weg te gaan, eventueel met behulp van God. Maar ja, daar komt dan uiteraard niks van terecht. Kortom, de tijd waarin wij leven, heel onze bedeling, al 2000 jaar eindtijd, is een tijd waarin de heer zijn gemeente verzamelt uit de volkeren. En wat betreft dat de aarde toch vol zou zijn van kennis des Heren, moet ik u zeggen dat de Bijbel leert dat dat zeker in onze dagen niet gebeurt, maar dat het gerealiseerd zal worden wanneer de Heer zal zijn wedergekomen en de vijanden ten onder gebracht zal hebben enzovoorts. Dan zullen zij mij allen kennen, van hun kleinste tot hun grootste, en ze zullen niet meer zeggen, ken de Heren of zoiets, want ze zullen mij allen kennen. Maar dat is de toekomst. Dat is niet waar wij vandaag ook maar naar zouden streven. Maar wat wij wel zouden doen, is trouw zijn aan dat woord van God. En mocht iemand wat willen horen, oké. En voor sommigen van ons geldt een speciale bediening. Want God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat. En die hebben een speciale bediening, dat is zo. Maar niet in de zin van dat de hele wereld bekeerd zou worden. Laat staan dat Nederland in 50 jaar, dan wel in 4 jaar, terug zou gebracht worden tot God. Nee, want dat gaat niet gebeuren. Echt niet, met geen mogelijkheid. Wij leven eigenlijk, want dat probeer ik u te vertellen, wij leven eigenlijk in de dagen waarin de Heer zegt, sst, jullie onderling, oké. Maar degene die buiten zijn, daar is het niet voor. Voor degene die binnen zijn. Bovendien, voor ongelovigen heb ik geen enkele andere boodschap dan de uitnodiging om te komen tot geloof in en dus onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Daar begint het mee. De vrees des Heeren is het beginsel der wijsheid. En alle Bijbelse waarheid, wat het ook is niet besteed aan ongelovigen. Ze hebben er trouwens ook niks aan, maar ze hebben er ook geen belangstelling voor. Men zou eerst tot geloof komen. En dat is die ene stap die eerst gedaan moet worden. Maar illustratief voor die situatie is inderdaad steeds opnieuw de uitspraak, mondje dicht, niet over vertellen. Ik neem u even mee naar Marcus hoofdstuk 9, omdat u die het meest kernachtig vindt. Marcus 9, in bijzonder gaat het om vers 9... Dat is namelijk ter gelegenheid van wat wij noemen de verheerlijking op de berg. Waar overigens slechts 3 van de discipelen aanwezig waren met de Heer. Dat is al een indicatie van wat ik u nu zeg. Namelijk, het is niet voor iedereen, het is maar voor een deel. En de scheidslijn loopt niet eens tussen gelovigen en ongelovigen, maar de scheidslijn loopt tussen geestelijken en vleeselijken. Die van 1 Korinthe 3, die ik u net las. En dus niet alle 12 apostelen, maar slechts 3... werden door de Heer Jezus meegenomen, Petrus, Johannes en Jacobus. Hij bracht hen op een hoge berg, bezijden alleen. Mooi, hè? Bezijden alleen. Als je het letterlijk interpreteert, dan weet je niet precies wat er staat. Maar als je het overdrachtelijk meteen leest, begrijp je het wel. Ze werden terzijde genomen. Afgezonderd van de rest. Geïsoleerd. En zij kregen iets te zien wat de anderen niet te zien kregen. Namelijk, zij zagen de Heer die voor hen in gedaante werd veranderd. Vers 2. Zijn klederen namelijk werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En moet u zeggen dat de sneeuw niet wit gemaakt wordt door een voller. Hoewel, als je niet oplet, lees je dat hier, hè? Sneeuw, wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. Want een voller die maakt de wol wit. Daarom heet hij ook voller. Het is eigenlijk boller, hè? Maar het is de combinatie van begrippen sneeuw en wol die wij kennen uit Jesaja. Ik zal u maken witter dan sneeuw, ik zal ze maken witter dan wol. Daaraan wordt gerefereerd hier uiteraard. Hè? Maar zo wit ziet dat eruit. Dat wil zeggen zo volkomen, zo volmaakt, zo heerlijk. Want dat is wat wit voorstelt in de Bijbel. En Petrus zei, laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want die werden er ook bij gezien. Daar wil ik het vandaag niet eens over hebben. Over die Mozes en Elia erbij. Dus doe maar weer. En dan krijg je ook in vers 7 de uitdrukking van die stem die zegt: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar dat hebben alleen 3 van de 12 discipelen maar gehoord. En de rest van heel het Joodse volk of van Israël of van de rest van de wereld dus niet. Hè? Het waren er maar enkelingen. Hetgeen toch naar onze maatstaven een verspilling is van energie. Dat had sensationeler gekund. En daarmee indrukwekkender, toch? Slechte marketing, slechte planning, toch? Wat moet je dus doen als je iets wil zien van de heerlijkheid van Christus, nu? Al die broeders en zusters wegjagen en met maximaal 3 bij elkaar zijn, toch? Maar u begrijpt dat zulke uitleg, ja, dat is niet populair, hè? Maar hoe dan ook, massaal was het niet. En massaal kon het ook blijkbaar niet, want het zou ook niet massaal gebeuren. Hebreeën zegt: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, als vervulling van Psalm 8. En altijd als ik die schriftplaats aanhaal, weet ik ineens weer hoe die professor uit Kampen heette, dat was Runia, en die zei: het is ondenkbaar dat van oorsprong in Psalm 8 hier over de Messias gesproken wordt, laat staan dat David dat geweten zou hebben enzovoort. Maar daarmee zegt de man: ik zie Jezus niet met eer en heerlijkheid gekroond. Ik heb er geen idee van. En dat bedoel ik nou maar. Men ziet het niet. Het is maar voor enkelen met geestelijk inzicht die iets beginnen te begrijpen van de grootheid van God en de grootheid van Christus. Want je kan natuurlijk wel roepen dat God groot is en dat soort dingen. Maar ja, dat is maar platte taal. Ik bedoel, wat betekent dat? Hè? Maar goed, er zijn er maar enkele. En dan staat er, vers 9, en als zij van den berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. In aansluiting dus op: slechts 3 van de discipelen op een hoge berg bezijden alleen. Uit vers 2. Dat wil zeggen, er gebeurde iets dat niet voor iedereen bestemd was. Het was classified, heet dat. Hè? Het was maar voor enkelen bestemd. Hij gebood hun, let op de sterke termen ook. Hij gebood hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden opgestaan zijn. Dat wil zeggen, er rustte dan toch in ieder geval een embargo op, totdat de Heer Jezus zou zijn opgestaan uit de dood. Eerste paasdag. Niet eens Pinksterdag trouwens, maar eerste paasdag. Hè? De opstanding van Christus. Daarna mocht er over gesproken worden. En dan staat er: en ze behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was. Uit de doden opstaan. Wie? Petrus, Jacobus en Johannes dus, dan tot hen was het gezegd. En die overlegden onder elkaar: wat is dat eigenlijk, uit de doden opstaan? Want ja, uit de doden opstaan, dat kun je in het Nederlands ook zien trouwens. Maar dat betekent dus van tussen de doden uit opstaan. Het gaat dus maar niet over een opstanding ten jongste dagen, eventueel. Maar het gaat over een opstanding voor de jongste dag. En dat is nieuw. Dus het is een zeer belangwekkende uitdrukking dus. Hè? En voor de discipelen was hij nieuw. En dan lees je de commentaar en er staat: ja, de discipelen waren dom, want die wisten niet dat er een opstanding zou zijn enzovoort. En daarmee worden ze meteen de grond ingetrapt alsof het domme mensen waren. Maar ze hadden goed opgelet, van tussen de doden uit. Eerder, ooit een keer. Nou goed, en dan staat er, want die lees ik even mee, vers 12. Want over Elia heb ik het verder ook niet. Maar vers 12 halverwege: het zal geschieden gelijk geschreven is van de zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Namelijk de dood, het lijden en de dood van de Heer Jezus wordt hier aangekondigd. Maar eerst werd aangekondigd feitelijk zijn opstanding uit de dood. En daarna zouden ze over deze dingen mogen spreken. En letterlijk en historisch is het simpel genoeg, En ik heb er wel eens uitgebreider met u over gesproken, dacht ik. Dus dat hoef ik nou ook niet te doen. Die situatie van die discipelen met de Heer Jezus verheerlijken al op de berg, inclusief Mozes en Elia, is een uitbeelding van de heerlijkheid die de Zoon des Mensen, die de Heer zou hebben, na zijn opstanding. Het is namelijk een uitbeelding van de heerlijkheid van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, inclusief de situatie dat maar een deel van al die gelovigen overigens enig idee heeft van die heerlijkheid van Christus. En als je mocht vragen, maar hoe zit het dan met het andere deel? Dan zeg ik, nou ja, die zijn onderaan de berg, aan de voet van de berg. In diezelfde tijd zijn ze bezig om een maanzieke knaap te genezen. Dat wil maar niet lukken. Ze zijn bezig met aardse dingen. Want demonen zijn geen hemelse wezens, hoor. Ook het uitdrijven van demonen of zoiets is wel degelijk een aardse bezigheid. En het lukt ze niet. Ze komen niet klaar met de omstandigheden op aarde. Blijft de strijd. En dat is wat uitgebeeld wordt. Hoe dat ook zij, historisch gaat het erom dat de Heer Jezus in zijn dagen, die hier beschreven worden in hoofdstuk 9, zal ik maar zeggen, hier in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat hij in zijn dagen nog niet de verheerlijkte was. Hij was de vernederde. En in zijn tekenen demonstreerde hij zijn toekomende heerlijkheid. Johannes beschrijft dat ook meteen zo. Na de bruiloft te Kana, dat is het eerste teken wat Johannes beschrijft. In Johannes 2 staat er ook meteen, dit is het eerste teken dat Jezus gedaan heeft en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hetgeen trouwens niet nodig zou geweest zijn als zij zelf de heerlijkheid Gods in zich zou dragen en zou afstralen. Dat was namelijk niet het geval. Hij was vernederd, hij kwam in vernedering. En voor zover hij heerlijkheid had of zou hebben, wordt het gedemonstreerd via de tekenen die hij deed. En dit was er een van. Maar wat gedemonstreerd wordt, is de heerlijkheid van Christus pas na zijn opstanding. Namelijk nadat hij van Gods wegen officieel tot Zoon van God zou worden aangesteld. En dat is wat voorafgeschaduwd wordt, of we zeggen zoiets, wat uitgebeeld wordt. Want er waren die drie discipelen op de berg der verheerlijking en ze hoorden de stem, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar feitelijk zijn dat woorden die pas van toepassing zijn, feitelijk, officieel, fundamenteel en juridisch en wat dat was, maar ook in de praktijk, zijn woorden die pas van toepassing zijn in zijn opstanding. Dat is makkelijk genoeg, want je kan. Ik weet dat er omgeklungeld. Sorry, hoe zeg je dat? Omgerommeld. Wordt met deze uitspraak. Eveneens met die ter gelegenheid van zijn dood, want het was dezelfde uitspraak. Maar je kan er nooit omheen dat leerstellig uiteengezet wordt in de brief aan de Hebreeën. In ieder geval, daarnaast nog op verschillende plaatsen, leerstellig uiteengezet wordt dat de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u regenereerd, van toepassing is op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En dat betekent dat dit dus een prematuur was, dat wil zeggen vooruitzag op wat later gerealiseerd zou worden. Jazeker. En dat staat er menigmaal in Hebreeën en het wordt ook uitgebreid toegelicht. Het is het grote thema van de Hebreeënbrief, dat de aanstelling van Christus, van de Messias als zodanig, in de functie van koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en aan de rechterhand Gods met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, dat ik reeds citeerde, dat is ingegaan toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat soort dingen meer. En er staat dat het vervuld is geworden in zijn opstanding. Want bij diezelfde gelegenheid werd hij tot hoge priester verklaard. Dat staat in de Hebreeënbrief. En er staat ook in de Hebreeënbrief dat toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester. En ook niet sinds zijn doop en ook niet sinds de verheerlijking op de berg. Met andere woorden, het zijn woorden die wat te vroeg worden uitgesproken. Vooruitgrijpend op wat komen zou. Bovendien, dus is het nog iets veel belangrijkers aan. Als je namelijk doet wat je doen moet, namelijk schrift met schrift vergelijken, dan zou je, ik kijk even Of er een verwijzing onder staat. Hij staat er. Er staat een verwijzing onder vers 7 naar Jesaja 42. Want het idee is dat deze uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, ontleend is aan Jesaja 42. Ik ben blij dat iemand het gemerkt heeft en het erbij gedrukt heeft. Of geschreven wie het maar was en wanneer het maar was. Ben ik tenminste niet de enige. En ik zoek hem dus even op voor de zekerheid. Jesaja 42 vers 1. Maar je kan ook gewoon het opschrift boven het hoofdstuk even lezen. Dan ben je net zo ver. Want vers 1 zegt: ziet mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Maar het citaat in Marcus 9 en andere schriftplaatsen, want er zijn er nog meer, is niet: dit is mijn knecht, deze is mijn geliefde knecht in wie ik mijn welbehagen heb. Of deze is mijn geliefde knecht, hoort hem. Maar deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Zodat als je die schriftplaatsen vergelijkt, kom je tot de conclusie dat die zoon dan toch, voordat hij zoon werd, knecht was. Dat je dan ook begrepen moet hebben dat zoon maar niet betekent een kindje van het mannelijke geslacht, maar dat het betekent een volwassen iemand van het mannelijk geslacht, namelijk een erfgenaam. Ja, dat is waar. Maar ja, dan roep ik altijd, je bent hier op bladzijde zoveel, dus dat heb je hiervoor al lang geleerd. De knecht wordt een zoon. De knecht wordt erfgenaam. De gedachte aan zich, die kwam al op bij Abraham. Weet u dat nog? Dat is Genesis 15. Daar ben je helemaal voor in de Bijbel. Toen de Heer tot Abraham zei: ik zal je zegenen, uw loon zeer groot, en ik zal u... En toen zei Abraham: Homa. Heer, u hoeft mij niks te geven. Ik ben rijk zat en ik heb geen kinderen. Ik heb geen erfgenamen, toch niet. En ja, als ik doodga, dan gaat mijn erfenis naar deze man uit Damascus. Die Eliezer. Staat er toch? En toen zei hij: wacht even, zei hij. Nee, zal een uit uw lijf voortkomen. Maar Abraham zei: ja, maar dan wordt mijn knecht, wordt mijn zoon. Dat staat er ook werkelijk, hoor. Die zal mijn erfgenaam zijn en zo, die zal mijn zoon zijn. Maar het is op zich een volstrekt Bijbels beginsel. Het idee is dat u en ik nu knechten, dienaren, dan wel dienstknechten, net van welke kant u komt, dat wij dienstknechten van God zouden zijn. Maar de bedoeling is dat wij tot zonen zullen gesteld worden, tot erfgenamen zullen gesteld worden in de toekomst. De knecht wordt aangesteld. Weet je wat ik me nou doe binnen? Ik word oud, dat schiet niet op, jongens. Ik was een jaar of 18, denk ik, 17, 18... toen ik solliciteerde bij meneer Verrijd in Utrecht om te komen werken in zijn fabriek. Verrijd. Die maakte toeters en bellen. Die maakte trompetten, cornetten, blaasinstrumenten. De fabriek bestaat al lang niet meer. Maar ja... En hoe dat dan kan, weet ik niet. Maar er werd wel degelijk over gesproken van meneer Verrijd, door meneer Verrijd, dat hij geen kinderen had, geen erfgenamen had enzovoort. En dat, ja, misschien, moest ik toch wel een technische opleiding volgen dan nog, want die had ik dan niet. Maar motivering was, ik geloof dat ik die brief nog heb, de motivering was goed genoeg. Maar het werd ineens van niet maar personeel, maar... Er zat dan toch iets in van, nou, als het een beetje goed gaat, dan kun je misschien in de toekomst een bedrijf overnemen. Dan begin je als knecht en dan word je zoon. Het is niet doorgegaan, om meerdere redenen niet, maar een ervan was dat ik nog in dienst moest. In de dagen van de Koude Oorlog, dus ja, dat was een beetje slechte planning. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is heus een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. Eerst de knecht en dan de zoon. Maar het hele punt is dat de Heer Jezus op aarde was de knecht des Heren. Gek genoeg, daar krijg je nooit problemen mee, hoor. Dat kan je roepen. Want dat is bekend. En dat komt weer omdat duidelijk is dat Jesaja 53, waar het nog steeds gaat over de knecht des Heren in Jesaja, Dat duidelijk is dat die knecht is heer in Jesaja 53, dat het de Heer Jezus, u weet wel, die als een lam ter slachting werd geleid en die door wiens striemen ons genezing is geworden, is de knecht des Heren. En als je het verschil kent tussen knecht en zoon, dan begrijp je waar we het over hebben. Er is niks moeilijks aan. Wat namelijk in Markus 9 gedemonstreerd wordt, is de Heer Jezus Christus als zoon van God. En het wordt ook gezegd, deze is mijn geliefde zoon, hoor hem. Maar in feite zal dit pas gerealiseerd worden in de opstanding van de Heer Jezus Christus, want op dit moment was hij nog de knecht. En werd hij gehoorzaam en was hij gehoorzaam en leerde hij gehoorzaamheid. Ik citeer dus twee teksten, uit Filippenzen 2 en uit Hebreeën 5. Was hij gehoorzaam en leerde hij gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan staat erachter, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En tot hem gezegd, maar dat staat er zo niet, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. En dat is de inhoud met name van de Hebreeënbrief, maar eigenlijk van het hele Nieuwe Testament. Dat is waar het over gaat. Kortom, ze moesten zwijgen, want het was nog te vroeg. En daarna wordt het hele verhaal nog op een ander niveau geplaatst. Want op een ander niveau, er staat in Hebreeën 2, eerst alle dingen zijn aan Christus onderworpen. Maar dan staat er eerst, alle dingen zijn aan hem onderworpen, maar wij zien nog niet, maar wij zien nog niet, wij zien, met die klemtoon op zien, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan staat er weer meteen, maar wij zien, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wat zagen die drie discipelen hier? Zij zagen niet dat hem alle dingen onderworpen waren, maar die drie zagen wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zij zijn dus een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd en eigenlijk alleen maar van het zogenoemde geestelijke deel van de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, dat zijn termen uit de eerste Korinthebrief die ik u er straks heb voorgehouden. Want hoewel wij, heb je Hebreeën 2 rechtsbovenaan? Ja. Want hoewel wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond zien, de wereld ziet dat niet en het is ook niet de bedoeling dat men dat zou zien. De bedoeling was, en dat is ook 1 Korinthe, dat aan en in de wereld gepredikt zal worden het dwaze woord des kruises. Is dwaas. Is dat voor de wereld niet acceptabel is, omdat het duidt op vernedering. En wat ik probeer te zeggen is dit, dat de verschijning aan heel de wereld in heerlijkheid van Christus pas plaatsvindt in de toekomst. En dan is het pas het tijdstip van dat de hele wereld het zou weten en hem zou zien. Dat wordt ook beschreven trouwens in Openbaring. Dat aller oog hem zal zien enzovoorts. Hoe dan ook. Dat de hemel geopend wordt en al dat soort zaken meer. En je vindt dus een parallel, hè? Je hebt eerst de dagen van de Heer Jezus in zijn vernedering als knecht, maar daarna de dagen van de Heer Jezus verheerlijkt en wel tot aan de rechterhand Gods. Maar je hebt het verhaal nog een keer. In onze dagen een verworpen Christus, dat wil zeggen een Christus die door de wereld niet gekend wordt, die niet gezien wordt, alleen maar door enkelen, en ik hoop dat u en ik daarbij zijn, om zo te zeggen. Maar pas in de toekomst zal hij van die hoge berg afkomen, in de zin van zal hij wederkomen en dat de hemel, dat een hoge berg een beeld is van de hemel. Ja, ik kan niet alles elke keer uitleggen, toch? Dat moet maar even duidelijk zijn. En dan komt hij van die berg af en dan zal hij zich manifesteren als zodanig aan de wereld. Maar dat betekent dat wij dus leven in de dagen van mondje dicht. en wat hier heet, wanneer ze mochten niet verhalen hetgeen zij gezien hadden dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn, krijgt op het andere niveau de betekenis van dat men het niet zou verhalen tot de zoon des mensen zal zijn wedergekomen. In heerlijkheid. Wanneer hij namelijk zal verschijnen, uitdrukkelijk als de gekruisigde. Dat weet u toch ook, hè? Niet zodra hij verschijnt, zijn eerste verschijning, in zijn wederkomst, vragen ze hem immers, wat zijn deze tekenen in uw handen? Zij zien de gekruisigde. Maar dan leeft hij dus. Zij zien de opgestane, om zo te zeggen. Want hoe dan ook, ik weet dat het een omstreden terminologie is, maar als u mij vraagt, eigenlijk, de Heer is dood voor de wereld, maar je moet het andersom zeggen natuurlijk, de wereld is dood voor God, en dat staat in de Bijbel. Maar het werkt naar twee kanten. Die contacten, die gemeenschap is er niet. En naar dat soort maatstaven zijn de twee dagen die moeten leiden tot de derde dag van zijn opstanding, die zijn de 2000 jaren waarin wij leven, die moeten leiden tot het aanbreken van de derde periode, om zo te zeggen. En dat begint met zijn verschijning in eerlijkheid. Zo simpel is het. Ze allemaal structuren in de Bijbel, en je zou ze moeten vergelijken, schrift met schrift moeten vergelijken, en begrijpen dat wat het christendom, een oprecht bijbelgetrouw christendom beleeft, nu al 2000 jaar volstrekt in overeenstemming is met wat de Bijbel erover gezegd heeft. Namelijk, het is maar een handjevol mensen dat er ook maar enige interesse voor heeft. En voor de wereld is het niet. Het is ook helemaal niet de bedoeling. Zoals de Heer zei toen hij gelijkenissen vertelde, weet u nog, op die boot, hè, op dat schip. Hij zei, ja, dat doe ik in gelijkenissen, want jullie mogen het wel weten, hoor. Hij zegt, maar die scharen, is het niet gegeven om te weten de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is nu nog zo. Het is trouwens net zo goed een uitbeelding, net als dit. Een uitbeelding van onze tegenwoordige bedelingen. Het is niet voor iedereen. Al heeft u mij in het verleden ooit gezegd, Ab, je kan het rustig aan iedereen prediken, hoor, want degene voor wie het niet bestemd is, die merken er toch niks van. Die herkennen het toch niet. Of die vergeten het wel weer. En ik denk ook dat het inderdaad zo werkt. En vandaar dat idee van, het is vechten tegen de bierkaai. Wat een bierkaai ook wezen mogen trouwens. En waarom je er tegen zou moeten vechten. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Je kan je uiterste best doen, maar zoals mijn vader dan placht te zeggen, en die was heel wat terughoudender dan ik, overigens. Maar met die placht te zeggen, ach, je doet het maar voor één of twee. Die trok volle zalen. Maar dan zeiden ze, ja, dat is het punt niet. Het is toch maar voor één of twee, hoor, echt. En dat is natuurlijk ook zo. En ik dacht later, ze mogen mij die één of twee gewoon wel sturen. Dat is makkelijker, hè. Maar ik hoop dat dit een beetje tot u doordringt. Hebben we nog een paar minuten? We hebben nog een paar minuten. Heb je een pen en papier bij de hand of niet? Of dreun ik het achter elkaar op en dan moet u allemaal verplichte cd kopen? Ik noem je schriftplaatsen. Ik doe dat snel, dat kan wel. Matthäus 8, vers 4. En Jezus zeide tot hem, ziet dat gij dit niemand zegt. Hij had hem net genezen. Wie? Dat merkt u wel. Ziet dat gij dit niemand zegt, maar gij heen, toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Dat was dus de genezing van een melaatse, dat is duidelijk. En wat zegt hij tot iemand? Niet over praten. Hoezo tekenen en wonderen? Niet over praten. En ik zal het terughoudend zeggen, maar die melaatse die genezen is, is natuurlijk uiteindelijk gewoon, let op het woord uiteindelijk, is uiteindelijk gewoon een beeld van de gemeente. Maar dat blijft een verborgenheid voor de wereld als zodanig. Nee, ik wil niet elke keer zeggen, is een beeld van Efraïm, van de 10 stammen waaruit de gemeente voorkomt, en dat de wereld dat niet weet. Maar dat is natuurlijk zo. Maar goed, dat ga ik niet zeggen. Dus vooruit, hè. Dan roep ik Markus 9, vers 30. En hun ogen zijn geopend geworden, want het ging nu over blinden. Het is natuurlijk gewoon hetzelfde verhaal eigenlijk, maar nu gaat het over een blinde. En Jezus heeft twee blinden. En Jezus heeft een zeer gestrengelijk verboden... Let op, heeft een zeer gestrengelijk verboden... zeggende, ziet... Dat is leuk om te zeggen tegen twee lui die nooit hadden kunnen zien. En die voor het eerst wat zien, hè? Hij zei tot hen, ziet dat niemand het weet. En wat zingen wij? Zorg toch dat ieder het weet. En ik zing het van harte, hoor. Ik zing het van harte. Maar wat moet je dan met een uitspraak als... ziet dat niemand het weet? Dan moet je toch begrijpen wat dit betekent, hè? Het gaat over een werk dat de Heer in het verborgene doet. Dan hebben we Matthäus 12, vers 16. Is dat ook de verheerlijking op de berg? Zou maar zo kunnen, weet ik niet. Gun me de tijd niet. Matthäus 12, vers 16. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Dat wil zeggen dat zij... hem niet zouden bekendmaken als de grote wonderdoener, namelijk de Messias. Dat was Matthäus 12, vers 16. Dan Matthäus 16, vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Zijn messiaschap is geheim. En de historische reden daarvoor is simpel genoeg. Hij was het ook nog niet. Hij moest het nog worden. En de profetische betekenis ervan is... nou ja, hij zal zich pas in de toekomst als de Messias openbaren. Dat heet in de openbaring van Jezus Christus. Alleen, wij kennen hem nu al zo. En die waarheid blijft onder ons. Begrijp me goed. Er zijn er die bij ons... die aan ons worden toegevoegd. Maar het blijft onder ons. En wat de wereld betreft... Die gelooft niet dat Jezus is de Messias, de Christus. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Nou goed, en dan verder. Matthäus 17, vers 9. Dat is de verheerlijking op de berg. Matthäus 17, vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende... zegt niemand dit gezicht totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden... Bij elkaar betekent het dus, zeg niemand dat ik ben de Messias, totdat ik zal zijn opgestaan. Nu, dat is het dan. Toen de Heer vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben, zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ik kreeg meteen de knip op de neus, hè. Jongens, niet verder vertellen, hoor, zei hij erbij. En zo was het maar net. Zover was het nog niet. En de Heer zelf in onze dagen houdt zich ook verborgen voor de wereld. En houdt er een verborgen koninkrijk op na, enzovoorts. En er is dag en datum bepaald voor wanneer dat veranderen zal en hij zich zal openbaren. En eigenlijk, dat wacht op onze aanstelling tot zonen, zodat we allemaal compleet zijn. En dan volgt pas de openbaring van Christus. De Zoon van God, maar ook van heel de gemeente, de Zonen Gods, uit Romeinen 8. In Marcus vinden wij Marcus 1 vers 25, zwijg stil, Marcus 1 vers 25, zwijg stil en ga van hem uit. Want zelfs demonen worden geacht te spreken, te weten en te zeggen dat Jezus de Messias is. Maar ook die worden juist om die reden tot zwijgen gebracht. In Marcus 1 vers 34. Hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken. Omdat ze hem kenden. Ze wisten wie hij was, maar ze mochten het niet vertellen. Heb je dat nog? Nooit aan gedacht dat demonen ook de identiteit van Jezus prediken, toch? Maar in Handelingen vind je dat nog, hè? Waar de vrouw met die waarzeggende geest, die zei, deze zijn gezanten van de Allerhoogste God en dat soort dingen meer. Die de weg der zaligheid verkondigen, zat volkomen gelijk. Maar het was niet de bedoeling dat het van die kant zou komen. Goed, verder ook ons onderwerp niet. Marcus 1, vers 43 en 44... Ziet dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf de priester. Dat gaat weer over die melaatse die genezen was. Wordt hier herhaald. En dan Marcus 3, vers 12. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. 3 vers 12 was dat, en dan Marcus 5 vers 43. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. Maar er mocht niet over gesproken worden wat de binnenkamers gebeurd was. En dan een komische uit Marcus 7. Dat moet toch voor me liggen nog, dus die kan ik wel even lezen. Marcus 7, het gaat om een doofstomme die genezen wordt. Wie dat is, kun je in het Oude Testament dan lezen overigens. En dan staat er, zijn oren werden geopend, vers 35, de band zijner tong werd los en hij sprak recht, vers 36. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, dat wil zeggen, dat deed hij dus bij herhaling, wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Dat is wel wat er gebeurde natuurlijk. Maar doet aan het beginsel dus helemaal niks af. Hè? God doet een werk in het verborgene. En dat is wat wij ook prediken. God doet een werk in het verborgene. Is niet voor de wereld, maar hoor je bij de wereld. Ja, dan, kom bij ons. Dan krijg je deel aan. Dat is het eigenlijk. Hè? Goed, Marcus 8 krijg je hem weer. Marcus 8 vers 26. De genezing van die blinden te Bethsaida. En hij zond hem naar zijn huis, vers 26, zeggende, ga niet in het vlek, dat wil zeggen, ga niet in het dorp, en zeg het niemand. Volkomen in strijd met onze tegenwoordige opvattingen, meteen bekendmaken, weet u wel. Ha, eindelijk toch iemand echt genezen, zeg. Maar nee, zeg er niemand iets van. En ik beweer dat voor zover de Heer dit soort dingen letterlijk doet in onze dagen, en daar twijfel ik echt niet aan dat de Heer dat soms letterlijk doet als hij het nodig vindt om een of andere reden. Maar dan doet hij het in het verborgene. Dat is niet voor de publiciteit. Publiciteit komt pas in de toekomst. In de wederkomst. Dat was 8 vers 26. 8 vers 30 heb je het nog een keer. Dat is over de belijdenis van Petrus, die zegt, gij zij de Christus, maar dan in vers 30, hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Dan waren wij op Marcus 9, vers 9, als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat ze niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Dat betekent dat dan pas deze tekenen een toepassing krijgen, een vervulling krijgen. En op een hoger niveau, ze krijgen pas een vervulling in de wederkomst van Christus, uiteraard. En dan hebben we nog Marcus 9, vers 30. En vandaar weggaande reisden zij door Galilea, en hij wilde niet dat het iemand wist. Ze reisden in het verborgene. En daarmee in isolement, in afzondering. In Marcus vind je de meeste van dit soort schriftplaatsen. Dat zou je niet denken, want het is veruit het kortste van de vier evangeliën. Maar de andere kant is dat in Marcus in het algemeen de Heer wordt voorgesteld als de knecht des Heren. Zodat in het algemeen ook binnen Marcus de heerlijkheid van Christus niet het grote onderwerp is, uiteraard. Nou ja, of het onderwerp zou moeten zijn, hij is nu nog in vernedering, hij is nu de knecht, maar hij zal die zoon worden. Maar dat is hij nog niet. En vandaar dat mijn lijstje schriftplaatsen in Marcus inderdaad veruit het langst is. Want in Johannes vinden we dit soort uitspraken überhaupt niet. En in Lucas wel, want daar lezen wij, nou ja, dat is eigenlijk herhaling van wat we nu al gehad hebben. Maar voor de statistiek dan het, want het staat wel degelijk in Lucas 5, vers 14 en 15. Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zeide hij, vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Dat is de derde keer dus het verhaal over de genezing van een melaatse. Dat was Lucas 5. Vers 14 en 15. Dan hebben wij Lucas 8, vers 56. Daar gaat het over het dochtertje van je Iris. Die hebben we inmiddels ook al gehad, hoor. Gebeurde binnenshuis en ook in aanwezigheid van slechts Petrus, Jacobus en Johannes. Dat staat in vers 51. Dat zijn dezelfde drie dus die er ook bij waren op de berg der verheerlijking. Het gaat dus in wezen ook om dezelfde dingen. En er staat dan in Lucas 8, vers 56... En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Het ging trouwens samen met de genezing van die bloedvloeiende vrouw. Een paar versen daarvoor. Maar ja, daar weten we nog niet wie dat was en waar dat gebeurde. Want het was in een menigte, in het Rom. En de vraag was, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen, hoe kan ik dat nou zeggen, wie heeft mij aangeraakt in deze menigte enzovoort. Dus dat gebeurde toch al onopvallend. Hè? Maar het blijft geheim. Dan hebben we Lucas 9 en dat is opnieuw de verheerlijking op de berg. In vers 21, eerst in vers 21, hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Namelijk het getuigenis van Petrus. Dat is vers 20. We kwamen dat tegen in Matthäus en Marcus en nu in Lucas. Dus vers 20 en 21 van Lucas 9. En dan vers 36, dat is de verheerlijking op de berg. Vers 36 zegt dan, en als de stem geschiedde die van deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden en zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. En de reden daarvoor was natuurlijk dat ze dat niet mochten. Maar hier staat het anders geformuleerd dan, hè? Ze mochten het niet doen en ze deden het ook niet. En let op hoe het staat, zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Het is altijd aardig dat later, als de apostel Petrus spreekt over zijn prediking en over wat hij noemt tegenwoordige waarheid, dan zegt hij, ja, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat is één. En twee, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt, want het schijnt in een duistere plaats enzovoort. Hè? Zodat Petrus dit dan toch beschouwt als een uitbeelding van de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. En dat is natuurlijk ook zo. En hij heeft er dus later wel degelijk van verhaald. En dat is, nee, het is eigenlijk de slot van mijn uiteenzetting, want het is het laatste vers wat ik hier in mijn lijstje heb. Misschien zijn er nog een paar die ik ooit over het hoofd gezien heb. Maar het is nogal wat, hè. 20 schriftplaatsen, zo zonder meer. Waarschijnlijk zijn het er meer, maar dat weet ik niet. Maar minstens 20 schriftplaatsen dan in elk geval, die zeggen dat men er niet zo over spreken. Dat het gaat om een geheime missie. Maar het is inderdaad zo, het werk van de Heer gebeurt in het verborgen. Het is missie, zending. Missie. Maar in het geheim. Op dezelfde wijze als dat David op de vlucht was voor Saul en komt voorbij die priester, Achimelech was dat geloof ik, en die zegt, wat is er aan de hand? En dan zegt David, nou, ik ben op een geheime missie. Het schijnt dat hij loog, het wordt hem ook verweten. Maar hij zei, nee, ik ben door de koning gezonden op een geheime missie. En daar mag ik niks van vertellen, maar en ben maar alleen. Want de jongelingen heb ik bij Ploni Almoni gelaten of iets woorden van die strekking. Het is een pracht van illustratie van precies deze waarheid. Ze zagen Jezus alleen, immers. En wij zien Jezus alleen. En hij is op geheime missie. Hij doet een werk in afzondering van de wereld. Een werk dat onder de wet zal. Onder de wet inderdaad wordt aangekondigd, om zo te zeggen. Of zelfs wordt uitgebeeld, als u dat liever hebt. Maar het is een geheime missie. Het is allemaal grootspraak. Dat wereldbekering, wereldevangelisatie enzovoort. Het is niet bijbels. Het zal ook niet gebeuren. Het zal gebeuren in de wederkomst van Christus, als resultaat van de prediking van in ieder geval en minstens de 144.000 dienstknechten van God. De verzegelden uit Openbaring 7. Of gewoon Israël. Jacob, Israël, hier op aarde. Straks in de toekomst, in overeenstemming met de oorspronkelijke roeping van Israël. Dat is niet onze aangelegenheid vandaag. Onze aangelegenheid is dat de Heer de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Welke heidenen? Het antwoord is alle heidenen, waar ook ter wereld. Brengen wij dus het als gemeente het evangelie over heel de wereld? Ja, dat doen wij. Maar niet ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van de gemeente. Tot opbouw van de gemeente, opdat uit die wereld en uit alle volkeren die ene gemeente van eerstelingen zal vergaderd worden. Dat is wat de Bijbel leert. En al het andere is grootspraak en ook tijdverspilling bovendien. Het is gewoon wereldse megalomanie. Zo van, we gaan een actie voeren om Nederland terug te brengen tot God. Ze hebben net een actie achter de rug, heeft 4 jaar geduurd, waarin ze geprobeerd hebben God te overtuigen van het goede doel. Een gebedsactie die 4 jaar geduurd heeft en die nu beëindigd is, of zeer binnenkort beëindigd gaat worden, rond Pasen zal wel. En dan zit de actie van 4 jaar erop, gebed aan de Heer om bekering van Nederland. Ik vind het zonde, want ja, dat gaat niet gebeuren. Bovendien, dat ligt niet aan de Heer dat het niet gebeurt. Het is zelfs andersom. De Heer bidt al vele jaren langer dan die 4 jaren... Laat u met, u weet toch, wij, gezanten van Christus, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Moet je dan de Heer vragen of hij het doen wil? Hij vraagt het ons, om zo te zeggen. Dat gaat dus niet werken, zo'n gebed gaat hij ook niet verhoren. Bovendien, hoe zou je dat moeten doen? De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij de Heer, die het al of niet laat afweten of al of niet wil. Dat is toch weer die uitverkiezingsgedachte die daar kennelijk een rol in speelt. Zo van, Heer, wilt u nou eens even alle Nederlanders of heel Nederland uitverkiezen of zo? Nee, zo werkt het niet. Het evangelie wordt gepredikt. Wat mij betreft aan alle Nederlanders, maar met als doel de opbouw van de gemeente. Dat staat in de Bijbel, want God heeft de gemeente ook inderdaad evangelisten gegeven tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, en niet een werk der bediening tot bekering van de wereld of welk volk dan ook. Het gaat niet om de openbaring van het werk van Christus of van Christus zelf. Het gaat om de verborgenheden van zijn wil en om de verborgenheid van zijn koninkrijk. En wanneer we ook maar enige mate een indruk hebben wat voor werk dat is, wat het uiteindelijke doel daarvan is, dan zouden we daar toch op zijn minst genoegen mee nemen. Of hoe zeg je zoiets? Niet alleen daarmee genoegen nemen, maar ons daarin verblijden in de wetenschap dat diezelfde gemeente van vandaag, die tot op heden voor de wereld verborgen is en dus ook miskend wordt, logischerwijze, dat diezelfde gemeente instrumenteel zal zijn in de openbaring van het koninkrijk en van de heerlijkheid van Christus straks in de toekomst. Want hoe dan ook, de gemeente zou zijn tot heerlijkheid van Christus. En dat is dus in het openbaar, maar dat is pas in zijn wederkomst. En wat heb ik nou gezegd vanmiddag? Dat dus de opname van de gemeente voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Logischerwijze, want zo kun je het ook zeggen dan, hè. Daartoe zijn wij geroepen. Het verborgen werk van vandaag zal geopenbaard worden straks in de openbaring van Christus, inclusief de zonen Gods. En daar wacht de wereld op. Dus mochten we een roeping hebben voor de wereld als zodanig, nog even geduld. Dus wacht op de wederkomst van Christus en dan is het zover, hè. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en dat we mogen ons bewust zijn dat wij het voorwerp zijn van uw tegenwoordige werk. Dat u ons verzamelt uit de volkeren als zodanig en uit deze duistere wereld en ons een plaats geeft voor de troon van uw genade, waar onze levens verborgen zijn met Christus bij u. En dat we mogen weten dat wanneer Christus vervolgens geopenbaard zal worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u dat we mogen leven uit deze rijkdom die u ons geschonken hebt. Mogen weten dat ons een onvergankelijke erfenis wacht bij u. En dat u niet laat varen het werk uw handen, maar dat u ons inderdaad wilt leiden in heel de waarheid, opdat wij die waarheid zouden verstaan en opdat die waarheid ons vrij zou maken, en opdat wij zouden komen tot kennis van de verborgenheden van uw wil. Wij danken u daarom voor dit woord dat u ons hebt gegeven. Wij danken u voor die geest die u ons hebt gegeven, die ons in die waarheid zou leiden. En we danken u dat we onze hoop en verwachting niet afhankelijk hoeven te maken van omstandigheden in de wereld, maar dat die hoop en verwachting afhankelijk zijn van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom zien wij uit naar de verschijning in heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker, opdat wij voor altijd met u verbonden zouden deel hebben aan uw heerlijkheid en de openbaring daarvan tot in alle eeuwigheid. Amen.